Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven kiest. Elke woensdag jouw update over de kiescampagne. Dit is Bert Rijmen.
Hallo, 1 mei, feest van de arbeid. Deze week altijd een dag met veel politieke boodschappen en al helemaal in een verkiezingsjaar. Hoog tijd dus voor de tweede aflevering van De Zeven kiest, jouw wekelijkse update van de kiescampagne. Zoals steeds doe ik dat met twee gasten, algemeen hoofdredacteur en politiek commentator Isabel Albers van de Tijd en Leco en journalist en editorialist Bart Haak van de politieke redactie. Welkom alle twee.
Dag Bert.
Hallo.
Isabel, beginnen bij jou. Veel campagnemomenten kunnen we zeggen de voorbije dagen. Het is volop bezig allemaal. Wat sprong er voor jou zo uit?
Wel, misschien niet zozeer een politicus. Voor mij was het moment van de week, of de quote van de week, misschien toch Miranda Ullens, de topvrouw van het ABVV. Mm-hmm. Voor vrouwen hebben we het, hè Bert.
Absoluut.
En haar 1 mei boodschap. ABVV zet traditiegetrouw op 1 mei druk op de politiek met een dieprood wensenlijstje. Maar je ziet toch hoe dat idee van vermogensbelasting heel, heel concreet wordt. En zij zegt, en ik citeer, wie 1 miljoen euro heeft, betaalt 10.000 euro per jaar. En dat dus elk jaar opnieuw. Dus het wordt echt heel concreet. En dan zegt ze, ja, daar eet je toch echt geen boterham minder door, hoor. En je voelt ook hoe dat bij verschillende partijen altijd maar meer ingang aan het vinden is.
Bart, als jij zo naar de campagne kijkt, wat springt er voor jou uit?
Wel, wat mij opvalt is hoe zwaar de partijen zelf inzetten op koopkracht bij de start van deze campagne. In een campagne vind ik eens een van de belangrijkste vragen niet zozeer wat partijen zelf zeggen op iedere kwestie, maar welk thema ze zelf naar voren schuiven. Afgelopen weekend N-VA zette heel zwaar in op koopkracht, op het sociaal-economische. Maar op 1 mei, Vlaams Belang, je zou denken, die gaan het over migratie hebben. Wel, ook zij stellen daar een koopkrachtplan voor.
Ja, voilà, maar we willen ook weten wat jullie, de luisteraars, die goede oplossingen vinden voor de problemen van dit land. Daarom stellen we jullie elke maandag in De Zeven een vraag. En deze keer wilden we van jullie weten hoe we de pensioenen betaalbaar kunnen houden. Veel interessante antwoorden hebben we gekregen. We bespreken er daar enkele van zo meteen. En blijf sowieso ook luisteren tot op het einde, want daar zit Kiespijn, de eigenzinnige kijk van Fout Nieuws op de kiescampagne. Voilà, dat is de menu. Laten we eraan beginnen.
De Zeven kiest.
Eerst eens kijken naar de actua van de voorbije dagen. N-VA, afgelopen weekend, groot inhoudelijk congres in Gent, kwamen naar buiten met hun plannen, onder andere voor een zorgzaam Vlaanderen. Sluit aan bij, laten we zeggen, de thematiek van 1 mei. Dit was Bart De Wever tijdens zijn toespraak in Gent.
Gedaan met de hardwerkende Vlaming uit te persen en uit te lachen. Gedaan met besturen zonder Vlaamse meerderheid. En dan ben ik kandidaat om die volgende regering zelf te leiden.
Bart De Wever, kandidaat-premier, zoals we het hem horen zeggen, liefst ook van een soort anti-Vivaldi-regering, waar de Vlaming dan niet meer al de facturen moet betalen, zoals hij het zelf zegt. Wat De Wever zelf betreft, is dat ook een regering zonder Vlaams belang, konden we ook hier horen in De Zeven Vragen van De Zeven aan De Wever. Isabel, vorige week zei je hier nog dat N-VA naast die besparingen ook met iets meer wervend zou moeten komen om kiezers voor zich te winnen. Heb jij dat gehoord op dit congres?
Ja, toch maar zeer gedeeltelijk eigenlijk. Het wervende zit hem bij N-VA vooral in, ja, wij zijn de enigen die uw Vlaamse welvaart op termijn nog gaan kunnen garanderen. Dat is natuurlijk bijzonder belangrijk en het pleit ook voor de partijen, N-VA is niet de enige, Open VLD doet het ook, voor de partijen die voor de verkiezingen zeggen hoe ze gaan besparen in plaats van na de verkiezingen. Je hebt er ook een aantal die er heel zedig over zwijgen. Maar waarvoor doen we die inspanningen? Welk beleid, welke maatschappij, welke droom wil je dan wel doen uitkomen? En daar blijf je toch een beetje op je honger zitten als je naar die toespraken van het N-VA-congres luistert en als je kijkt wat er in het programma staat. En met begroting alleen win je geen verkiezingen. N-VA en Bart De Wever probeerden zondag heel hard ja, het wervende te halen in wat het niet zal zijn. Hè. Niet Vivaldi 2, hè, dat is duidelijk. En men hoopt, zegt hij, op een overwinning van de extremen, van Vlaams Belang, van PvdA, en een verzwakking van de N-VA. En dat, zegt hij dan, ja, dat is dan de autostrade naar Vivaldi 2. En wij zijn het enige tegengewicht daarvoor. Dus dat is dan het meest wervende. Maar dat is toch ook vooral een verhaal van wat er niet is en te weinig van wat er wel zal zijn.
Dat is de modus waar de N-VA toch de campagne ook verder zet. Bart, laten we eens naar de inhoud kijken. Zijn we bij jou aan het juiste adres? Je hebt voor onze redactie die kieswijzer ineengebokst door al die partijprogramma's gegaan. Ook door die van N-VA. Als we daar eens kijken naar nu we in die 1 mei context zitten, dat sociaal-economische, wat haal jij daaruit?
Wel, dat sociaal-economische van N-VA Houten Baan is een vrij logisch programma, vind ik. €500 verschil tussen werken en niet werken, dat moet het altijd zijn. Meer mensen aan het werk, begroting op orde. Mm-hmm. Het sociaal beleid rechtvaardiger, waarmee zij bedoelen, houdt dat toch ook een beetje qua kosten onder controle. Dus het budget voor gezondheidszorg mag nog meestijgen aan het ritme van de economische groei, zodat het betaalbaar blijft. En dan nog een paar dingen, ja, kernuitstap in de prullenmand, investeren in veiligheid, defensie. En dat zijn denk ik logische dingen, dat is denk ik een goed programma. Alleen kom je dan vervolgens op de vraag waar eigenlijk iedereen wel op botst van hoe ga je dat dan uitvoeren. Zij zeggen dan dat gaat niet in het huidige België, dus je hebt confederalisme nodig. En dan, ja, hoe ga je dat doen? En dan botsen zij eigenlijk op diezelfde PS als waar de VLD op botst, dat zij moeten samen regeren. En vanaf daar wordt het verhaal moeilijker, vind ik.
Ja, inderdaad. Ze komen met die oplossingen, botsen dan op die PS. Isabel, ja, dat is wel een probleem waar ze keer op keer blijven mee zitten, ook met dit programma.
Ja, het is niet de eerste keer dat we dat horen. Hè. In dat opzicht denk ik dat het ook persoonlijk voor Bart De Wever echt zijn laatste kans is. Hij heeft nu zeer expliciet gezegd van, kijk, ik ben kandidaat om het land te leiden, zeg maar. Hij is bijna 20 jaar de belangrijkste politicus van Vlaanderen. Maar als je dan kijkt wat er federaal is gerealiseerd of ook Vlaams is gerealiseerd, ja, dan kan je er toch wel vragen bij stellen of die zware dominantie die N-VA in de voorbije verkiezingsuitslagen heeft gehaald, of ze dat ook wel heeft kunnen verzilveren in resultaten en wat ze wil bereiken. En in dat opzicht, heel het verhaal van confederalisme is nu of nooit, maar dan in die zin dat nu zou betekenen dat je een verdere stap naar confederalisme voorbereidt voor 2029. Want ik zie het helemaal niet gebeuren dat dit nu na de verkiezingen ineens wel allemaal op die manier in zijn plooi zal vallen. Simpelweg omdat daar geen derde meerderheid zal voor zijn.
Ja, inderdaad. Laten we eens kijken naar N-VA en PS. Er is dit weekend, laten we zeggen, in de Actua nog een elementje bijgekomen. Er is een soort anti-as of anti-blok ontstaan, of zo zetten ze zichzelf toch in de markt. Dat zijn met name MR, de Franstalige Liberalen, en de CD&V, de Christen-Democraten, aan de Vlaamse kant. Ze zeggen wij vormen een soort centrumrechtspakket tegen de as-NVAPS, zoals zij die noemen. Een realistische alliantie, Isabel?
Ja, het is een beetje schaakspelen voor de verkiezingen. Alleen weet je nog niet welke stukken je nog ter beschikking zal hebben. Dus je moet dat met een flinke korrel of een zak zout nemen. Maar het is wel interessant. Zeker wat daar in Wallonië aan het gebeuren is met Les Engagés. De Franstalige voormalige christendemocraten zijn vervuild. Ze hebben 20 jaar... werden ze eigenlijk ten dode opgeschreven. En die Maxime Prévost, die heeft toch iets gedaan met die partij. Die is erin geslaagd om vanuit allerlei lagen van de bevolking interessante nieuwe mensen aan te trekken. En doet het in de peilingen zeer goed. Met een centrumrechts discours. En die wordt gepeild op 17-18%. Dus dat is wel een factor. Die heeft zich gelinkt aan de MR. Georges-Louis Boucher heeft schrik dat hij er door de PS overal een beetje zou buiten gewipt worden, want Boucher is niet zo geliefd bij zijn coalitiepartners. En die alliantie, ja, die heeft zich ook gelinkt aan CD&V. En dan zie je dat dit toch wel een gamechanger zou kunnen zijn, omdat we spreken al die jaren over PS, het dominante blok in Franstalig België, en N-VA, de dominante partij buiten Vlaams Belang in Vlaanderen. ja, als die drie partijen zich aan elkaar linken, dan hebben ze wel een blok waar rekening moet mee gehouden worden. Grote vraag is natuurlijk wat er dan met Open VLD, die het nog altijd zeer slecht doet, in de peilingen gaat gebeuren. Zij waren natuurlijk absoluut niet blij met hun blauwe broer uit het zuiden van het land, die zich blijkbaar bijna liever linkt aan Sammy Mehdi dan aan Alexander De Croo. Die zei er zelfs bij dat Sammy Mehdi een excellente premier zou zijn om het mes nog wat dieper in de wonden van Alexander De Croo te draaien, zou ik zeggen.
Bart?
Wel, wat ik daar ook interessant aan vind, is hoe dat blok in Franstalig België veel groter is en veel belangrijker dan aan de Vlaamse kant. Als je dat in de peilingen bekijkt, Les Engagés plus MR, dan kom je in Wallonië bijna aan een kleine 40% in de peilingen. Het is 35, 37, in Brussel een beetje minder. Maar CD&V en Open VLD in Vlaanderen dan rond de 20. En dus stel dat dat doorgaat, stel dat dat een factor wordt, dan krijg je in die federale formatie, krijgen die twee Vlaamse partijen plots wel een veel groter gewicht dan dat ze wellicht van de Vlaamse kiezer gaan krijgen. Dus daar krijg je ja, een soort voorschot op dat schaakspel dat zal gebeuren. En merk je ook waarom het in het belang van die twee partijen zou kunnen zijn.
Dat is een rekensommetje wat hen in dit geval dan inderdaad goed uitkomt. Laat ik ook eens kijken naar Vlaams Belang. Dat blok MRCD&V was van afgelopen weekend. Ook in deze 1 mei week wil Vlaams Belang zich, laten we zeggen, sociaal-economisch profileren. Doen ze ook al verschillende jaren. In dit geval gaan ze in Plopsaland een familiedag tegemoet. Ook daar een partij die ja, toch zeker voor onze mensen zich heel sociaal toont.
Ja, ze doen het al een tijdje. Ik denk dat ze eigenlijk een groot deel van het klassieke arbeiderspubliek van de socialisten al heel lang naar zich toe hebben getrokken. Mm-hmm. En je merkt ook de voorbije jaren dat het succesrecept in Europese verkiezingen, of in verkiezingen over heel Europa bedoel ik dan, ligt heel vaak in een combinatie van een streng migratiebeleid, dus daar vrij rechts, maar dan heel beschermend, heel centrumlinks voor wie binnen de grenzen woont. Eigenlijk zeg je aan uw burgers, wij beschermen u en wie buiten de grenzen woont, die niet. En dus Vlaams Belang zet daar al een tijdje op in, voert daardoor een vrij centrumlinks sociaal-economisch programma, voor de eigen bevolking dan. En je merkt dat ze daarop doorgaan en dat heeft ook gewerkt. Een van hun belangrijkste campagne-eisen in de vorige verkiezingen, in 2019, was dat minimumpensioen dat naar €1.500 moest. Net zoals de PvdA dat vroeg. En dat waren de twee grote winnaars van de verkiezingen. Dus je merkt dat ze op dat recept doorgaan.
Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat die twee partijen die je citeert, PvdA en Vlaams Belang, ja, dat het voor hen redelijk makkelijk is om voor alle sociale uitgaven, andere uitgaven te zeggen, ja, kijk, dat moet meer zijn, hogere minimumlonen, hogere pensioenen, hogere dit, hoger dat. Alles moet eigenlijk naar omhoog, meer geld voor de zorg, enzoverder enzovoort. En hoe ga je dat dan betalen? Ja, het antwoord van Vlaams Belang is dan minder geld voor migranten en dat strenger maken. Maar als je dat gaat uitrekenen, er nog van uitgaand dat dat zou mogelijk zijn, want je zit in een Europees carcan, ja, dat betaalt de rekening niet. Maar zolang ze in de oppositie zitten, komen ze ermee weg natuurlijk.
En het werd eigenlijk nog perverser, want wat is er gebeurd na die vorige verkiezingen? Dan heeft de federale regering gezegd, we gaan die eis overnemen, we gaan die minimumpensioenen verhogen. Maar er was geen geld voor en dus qua vergrijzingsfactuur, qua begroting, kom je dan eigenlijk nog dieper in de problemen.
De Zeven kiest.
En we hebben dan een fantastisch bruggetje naar de vraag die wij aan de luisteraars hadden gesteld, want die ging over de pensioenen. Met name de vraag, hoe kunnen we de pensioenen betaalbaar houden? We kregen daar veel interessants over te horen. Het ene, laten we zeggen, voorstel al iets makkelijker uitvoerbaar dan het andere. Toch eens luisteren naar jullie antwoorden daarop.
De luisteraar van De Zeven kiest.
De periquatie in de pensioen van het overheidspersoneel voor daar op langere termijn eventueel maatregelen te nemen dat betaalbaar kan blijven. Maar natuurlijk, ja, dat gaan geen aangename maatregelen zijn dat ze gaan moeten nemen.
Persoonlijk denk ik dat we in plaats van steeds te focussen op beleidsmaatregelen zoals de leeftijd verhogen, misschien beter persoonlijk pensioensparen zouden moeten stimuleren en toegankelijker maken. In plaats van simpelweg te vertrouwen dat de beleidsmaatregelen een voldoende zullen zijn om de pensioen betaalbaar te houden, zo een aanpak van actief de mensen aan te zetten om bij te dragen aan hun financiële toekomst, niet enkel druk op overheidsfinanciën verminderen, maar het geeft mensen ook meer flexibiliteit en controle over hun pensioenplanning.
De windparken, die concessies die dat nu verleend worden voor langere termijn, die inkomsten zouden ze kunnen gebruiken voor een soort van zilverfonds te steken, zoals dat wij vroeger dat zilverfonds hebben gehad, maar dat ze dan hebben eigenlijk opgeheven om dan de begrotingstekorten aan te vullen. Dat zilverfonds gebruiken om de lange termijn pensioenkosten die op ons afkomen, om die eigenlijk ja, te vrijwaren.
Persoonlijk ben ik van mening dat de belastingvoordelen voor mensen die aan pensioen sparen doen nog niet voldoende zijn en er dus op dit gebied verbeteringen mogelijk zijn om het pensioensysteem in België stabieler en duurzamer te maken. Dit kan volgens verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld het fiscale maximumbedragen opkrikken.
De ambtenarenpensioenen inperken, meer zelf laten sparen voor je pensioen of zelfs een zilverfonds. Goeie ideeën, Bart?
Sommige. Ja. Ik ben geen fan van het zilverfonds en ik zou het niet willen herinvoeren, om eerlijk te zijn. Doe aan schuldafbouw, maak je begroting gezonder. Allemaal zeer belangrijk, maar ik zou er niet opnieuw een apart fonds voor oprichten. Periquatie vind ik interessant. Ik denk dat het gaat zelfs niet eens over het inperken van ambtenarenpensioenen. Het gaat over ze trager laten stijgen en ze laten stijgen aan het ritme waarmee ook andere pensioenen stijgen. Dus dat vind ik eigenlijk een correcte maatregel. Ik betwijfel of die heel veel geld op korte termijn oplevert. Dus ik denk op langere termijn zal het toch nog altijd moeten komen van meer mensen aan het werk krijgen en langer aan het werk houden. Ik denk dat je daar op lange termijn niet rond kan.
Het is wel eens, Isabel, wat onze luisteraars bezighoudt. Er zaten ook studenten bij de reacties. Veel, moeten we zeggen. Iets goeds van hen gehoord, toch?
Ja, een aantal ideeën zijn zeker interessant, maar het zal niet één oplossing zijn. Hè. De situatie is dermate urgent dat het en zal zijn. Het zal en langer werken zijn en de hoogste ambtenarenpensioenen trager laten stijgen en ook buffers opbouwen, want wat dat zilverfonds betreft, Bart verwees er al even naar, ja, dat was van de voorbije 20 jaar toch een van de bijna grootste volksverlakkerijen, de beste. Het enige en juiste zilverfonds is het werken aan je begrotingstekort en dat verminderen. En wat hebben we gedaan? We stevenen af op een begrotingstekort dat 40 tot 45 miljard euro gaat bedragen. Dus we hebben heel veel werk aan de winkel en er zal niet één maatregel volstaan om die pensioenen betaalbaar te houden. We zullen een mix van al die maatregelen, waarvoor sommige van die studenten voor inspiratie zorgen, nodig hebben.
De Zeven kiest.
Vlaams Belang komt met een 1 mei-event. Ook de liberalen vieren dat tegenwoordig. Maar 1 mei is eigenlijk natuurlijk oorspronkelijk de feestdag van de socialistische beweging. Een goed moment dus voor ons hier bij de Zeven kiest om die twee linkse socialistische partijen in Vlaanderen eens tegen het licht te houden. Te beginnen met Vooruit. Bart, ik zou willen beginnen met jou. Als we eens kijken naar die partij als federale regeringspartner in de Vivaldi-coalitie. Hoe komen zij daaruit volgens jou?
Wel, ik denk dat zij daar een beetje uitkomen zoals de hele regering daaruit komt. En dat is een tweeledig beeld. Ik denk als goede crisisbeheerders, die in moeilijke omstandigheden, en we zijn denk ik vergeten hoe moeilijk die omstandigheden waren, die daar goed werk hebben gedaan tijdens de coronapandemie. En dan hebben we het over de federale minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Deel 2 is dan de hervormingsagenda, waar het veel te weinig is geweest en veel te traag is gegaan. Qua volksgezondheid spreken we dan over onder meer de ziekenhuishervorming, die bijzonder complex is, waar je ook door die pandemie wat tijd hebt verloren en waar het voorbereidend werk nog altijd bezig is. Het is ook waanzinnig complex, dus je moet, om een klein beeld te schetsen, die nomenclatuur aanpassen. Wat is dat? Dat is een codex van 10.000 codes, wat een geneeskundige prestatie hoe die betaald wordt. Dus dat moet herbekeken worden of dat nog allemaal correcte bedragen zijn.
Dat is een titanenwerk.
En dan moet nog eens per code bekeken worden. Welk deeltje daarvan is een correcte vergoeding voor een arts? Wat zou een correcte afdracht aan een ziekenhuis zijn? Wat zijn materiaalkosten? En dan die afdrachten vandaag. Daar is ook geen vast bedrag voor. Dat zijn onderhandelingen met ieder ziekenhuis apart. Dat zijn er opnieuw 100. Dus de complexiteit is fenomenaal. Maar het is... Je kon gehoopt hebben dat dat verder stond. Hetzelfde met langdurig zieken. Dat wordt in gang gestoken, maar dat evolueert nog steeds niet op de goede manier. Dus dat zijn grote werken en de hervormingsdrang van deze regering was misschien qua ambitie groot, maar heeft te weinig resultaten opgeleverd, vind ik.
Corona goed aangepakt, maar voor de rest qua hervormingen wat tegengevallen. Isabel, hoe kijk je naar hen in deze campagne? Staan ze op een goede positie daar nu?
Ja, ze hebben natuurlijk die voorzitterswissel die hen ongelooflijk door elkaar heeft geschud. Ik denk dat ze nog wel het verschil kunnen maken met een zekere flinksheid. Want dat is wel iets wat Conor Rousseau opnieuw heeft binnengebracht bij Vooruit. Dat is zich profileren als een linkse partij voor koopkracht bijvoorbeeld. Daar zijn ze heel duidelijk in. Maar voor alles wat betreft veiligheid, justitie, ja, dat is... toch niet het soms lakse discours dat je van sommige andere linkse partijen wel eens kan horen.
Ja.
En daar zijn ze een heel pak strenger en ze motiveren dat ook. En misschien dat die combinatie toch bij de kiezer nog wel in de smaak zal vallen.
Dan nog meer naar links, denk ik. Kunnen we naar PvdA's gaan kijken. Ook zij laten 1 mei niet liggen, zou ik kunnen zeggen. Het thema van hun meeting, ook aan duidelijkheid niets te over. Tax the rich, Isabel. PvdA en Franstalig België, PTB natuurlijk een grote opmars bezig. Maar ook in Vlaanderen natuurlijk peilen ze echt wel goed. Hoe komt dat toch, zeker in zo'n rijke regio als Vlaanderen? Je verwacht dat niet meteen.
Ja, maar in die rijke regio is het onbehagen nu eenmaal vrij groot. En dan is een partij als PvdA die daar komt en zegt, kijk, wij lossen alles voor u op, uw koopkrachtproblemen, andere problemen, en weet je wat, het gaat u niks kosten. Het is een ander die het zal betalen, tax the rich. Ja, dat gaat er voor een deel van de bevolking natuurlijk makkelijk in. Ze doen dat niet altijd even zuiver op de graad. Ze kunnen heel onheus debatteren op het leugenachtige af. Denk aan hoe ze zeiden dat Colruyt 0,27% belastingen betaalde, wat totaal onwaar was. Maar wat ze wel goed gecapteerd hebben, vind ik, dat is het onbehagen, de onvrede over het politieke bedrijf op zich. De politiek is de laatste jaren niet altijd reclame geweest voor zichzelf. Je hebt de hele soap rond uitredingsvergoedingen die dan gingen versoepeld worden en allerhande systemen, nutteloze functies die maar blijven bestaan. En dat hervormen, dat gaat absoluut niet snel genoeg. En dan heb je daar een Raoul Hedebouw die dat met een kwinkslag telkens maar weer kan in de hoek zetten als in de pocket. En daar worden dan hele fijne social media posts van gemaakt die ontzettend populair zijn bij die first voters. En dan zie je dat ze op een bepaald moment ook in Vlaanderen echt die wind in de zeilen krijgen. En dat is wat er is aan het gebeuren, denk ik.
Dat is Roel Hedebouw, zoals Isabel zegt, samen met Jos Daze ook. Ze hebben daar, Bart, wel echt straffe kopstukken die, laten we zeggen, het extreme programma of de loose ends van het programma wat kunnen verdoezelen.
Ja, die het verbergen achter een brede glimlach. Ja. En wat de PvdA doet, doet mij altijd denken aan een definitie over populisme die ik ooit las. En die gaat dat de denkfout is dat de partij die het best de onvrede kan capteren en verwoorden, ook de beste oplossingen in huis zou hebben om daar iets aan te doen. En ik denk dat hun verdienste is dat zij die onvrede, die voor een deel terecht is en op bepaalde punten zeer terecht is, dat ze die capteren. Maar dat zegt niets over de geloofwaardigheid van het recept dat ze vervolgens voorstellen. En waarover ze dingen zeggen die toch met een zeer grote korrel zout te nemen zijn. Zij beweren dat het planbureau hun rijkentax heeft doorgerekend en zegt dat die haalbaar en betaalbaar is. Het planbureau heeft een persbericht uitgestuurd om te zeggen dat dat niet klopt. En toch blijft dat staan op hun website. En dat is voor mij de discrepantie van die partij. Ze capteren terecht de onvrede, maar hun oplossing is de verkeerde.
Ja, Isabel, als we eens kijken naar die partij, hè, we zeggen de rekeningen kloppen daar vaak niet. Ze hebben populistische figuren die dat makkelijk kunnen wegcommuniceren. Maar we hebben nu de afgelopen weken wel in Franstalig België een soort wisselmeerderheid gezien. Men heeft daar, of de PTB heeft meegestemd met een hervorming in het hoger en universitair onderwijs. Hoe waarschijnlijk is het dat de PS misschien toch in een situatie komt en hen mee laat deelnemen aan de macht?
Ik denk nog altijd zeer onwaarschijnlijk. Ja. Toch als het gaat over het regionale of het federale niveau. Op het lokale niveau is dat wat anders. Mm-hmm. Maar het is toch redelijk onbegrijpelijk in heel dat dossier van Le Décret Paysage, die hervorming van het hoger onderwijs in Franstalig België, wat de PS daar gedaan heeft. Heel het discours van Paul Magnet is gebouwd op, kijk, de PTB is niet geloofwaardig als beleidspartij. Je kan er geen afspraken mee maken. Ze zijn populistisch en ik kan daar in de verste verte niet mee regeren. En vervolgens kiest diezelfde PS wel voor een wisselmeerderheid met de PTB. En ja, dat ondergraaft voor een stuk zijn eigen punt. Dus hij maakt er toch afspraken en akkoorden mee. En dat was toch op zijn minst tactisch, strategisch, niet meteen het slimste manoeuvre.
Maar intussen hebben de communisten het daar in beide lands delen toch wel voor de wind in de peilingen. Daarmee zit deze De Zeven Kiest er weer op. Dankjewel Isabel en Bart.
Graag gedaan.
Wie nog meer wil beluisteren over de verkiezingen, check zeker ook De Zeven van De Zeven. Dat is ook een podcast die we hier in huis maken. Aan de zeven grootste Vlaamse partijen hebben we de zeven vragen gesteld die er voor ons toe doen. Deze week passeert Vlaams Belang de revue. De aflevering met N-VA-voorzitter Bart De Wever vind je ook terug in het kanaal De Zeven van De Zeven. Ik steek ook een link in de show notes. En om af te sluiten, de eigenzinnige blik van Fout Nieuws op de verkiezingen. Dit is Kiespijn.
Belangrijke verkiezingsthema's in Vlaanderen zijn de energieprijzen en migratie.
Zorgen dat migratie strenger geregeld wordt.
Debat in het parlement over migratie.
Asiel en migratie.
Migratieachtergrond.
Migratie.
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 Migratie. Migratie. Het is wat het is. Een beetje zoals een soort hoofdpijn, maar dan anders geschreven. Van migratie zouden kiezers het meest wakker liggen, blijkt uit een peiling.
Blijkt uit de grote peiling migratie.
Wij van Fout Nieuws hebben politieke geloofwaardigheid op nummer 1 staan. Maar ons wordt dan ook nooit iets gevraagd. Tom van Grieken en zijn Vlaams Belang willen migranten voortaan selectief welkom heten.
De buitengrenzen worden niet gecontroleerd, ze staan wagenwijd open.
Enkel de hoogopgeleide werkmigrant ontvangen we nog met open armen. En dat is logisch. Want glasvezelkabels in het voetpad leggen, dat kunnen wij Vlamingen beter. Huisvuil ophalen? U roept maar. Auto's lakken in een spuitcabine? Check. En dan heeft u onze tagine met kikkererwten nog niet geproefd. Ach, hoogopgeleid of laagopgeleid, het doet er voor de Vlaming niet toe. Stel, u bent een migrant loodgieter. Dan bent u bij de Vlaming welkom. Op voorwaarde dat u het antwoord kent op die ene cruciale vraag. U doet dat toch in het zwart? Gewoon ja antwoorden. De rest volgt dan vanzelf.
Gij zijt een goeie. Gij zijt geïntegreerd. Gij moogt blijven.
Dit was De Zeven Kiest met Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Volgende woensdag zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.